Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 63, het eerste vers. Van God uit het boek der psalmen en daar van de 51ste psalm.
Psalm Davids voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, Anders zou ik ze geven. In brandofferen heb gij geen behagen. De offerande Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Lieve heren, mogen we bij u schuilen. Daartoe zijn we in uw huis gekomen. Na een week van arbeid die met allerlei zonde en moeite gepaard ging, komen we aan het begin van deze nieuwe week tot u. Om uw naam dankend te erkennen dat uw onverdiende goede tierenheden elke dag opnieuw over ons waren. En om van u te bidden, ga met ons. Doe ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons medegaat. Heere, geef ons in het naderen tot uw troon een recht gezicht van onze geestelijke en grote onmacht en zonden en tekortkomingen voor u, van al onze gebreken, waardoor we mank gaan, waardoor we lijden, waardoor we uw straf onderworpen zijn. Geef ons daar een levend gezicht van, o God, opdat we niet met trotse harten, met een onbuigzaam gemoed tot u komen zouden. Heere, u weet hoe onverbroken we zijn, hoe dat we ons opgericht houden, ook al is het wettig en overtuigend bewijs geleverd. En al zegt u ons elke keer weer opnieuw, door uw mond, de mond der waarheid, dat we verloren mensen zijn, hoe we ons staande kunnen houden, zelfs in het gericht. Maar o God, wanneer gij met uw genade plaatsneemt in ons leven, dan breekt u ook ons hart, dan maakt u ons die we zijn. Dan geeft u ons te bekennen al onze zonden en dwaasheden die we tegen u begaan hebben. Dan zien we het ook recht en grondig dat we verloren en verdorven mensen zijn. Dan weten wij dat het binnenste van ons hart verkeerd is. En dan openbaren wij het in al onze daden. Dat we geen lust hebben in de kennis van uw wegen, dan zijn onze beste werken nog met zonde bevlekt. Maar heren, alhoewel we zulke zondaren zijn, toont u nochtans uit een hemel gedachten des vredes gehad te hebben over diegenen die verloren liggen in zonden en schuld. En wilt u ons ook als de eerste weer samenroepen en ontmoeten in uw huis? Heren, dat is een wonder dat u ons ontmoeten wilt. En dat u ons daar de gelegenheid toe geeft. Duizenden mensen kunnen het niet. Omdat daar nooit uw woord geweest is. Omdat daar uw gemeente niet is. Omdat uw stem daar niet doorklinkt. Zij sterven zoals ze geboren zijn. En hun kinderen volgen hen als schapen naar het graf. En wij mogen al zo lange tijd onder uw uitgestrekte handen bijeenkomen. En de warmte van uw genade en de trouw van uw verbond horen en meemaken in al degenen die uw naam kennen. Heere, breek u daar ons hart onder en schenk ons die innerlijke begeerte om ook in ons hart dat deelgenootschap aan die vreugde en aan die blijdschap der oprechten te mogen ervaren. O, schenk ons dan uw geest, Heere, die geest die het uit het uwe neemt en ons verkondigt, die geest die de doden levend maakt, die uw woord doet ingaan in het hart van degene die het nog nooit gehoord hebben, zodat de doden zelfs de stem van de Zoon van God horen en tot het leven komen. Heere, dan wordt ons leven zo anders. Dan wordt de begeerte van ons hart zo anders. Dan is er nog wel de zonde en de gebrokenheid en de verkeerdheid en de verdorvenheid. Maar tegen onze wil. Dan hebben we een ander leven gekregen. Dan zoeken we andere dingen als de wereld zoekt. Ach, zulk een volk heb u ook hier, Heere. En daarom zijn ze naar uw huis gekomen om daarin versterkt te worden. Want we hebben een strijd op de wereld. Een strijd in de eerste plaats met onszelf. Met ons hart, met al het boze en het verkeerde en het zondige wat ons dagelijks weer overvalt. Waar we telkens en telkens opnieuw weer naar luisteren. En ons daarmee afwenden van u, den levende God. Want die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En u doet verlaters van uw wet in het dorre wonen. En daarin zijt u rechtvaardig, o God. Gij kent ons hart. Gij kent ook die andere kant. In het leven van uw kinderen. Tegen alles wat hier strijdt in ons hart en in de wereld en door de boze. Is er een andere kant. Een nieuw leven, een ander leven. Een wedergeboren leven. Een leven uit u, o God. Een leven des geestes. En dat kan niet zonder. Dat bewaart gij, dat sterkt gij, dat kweekt ge op met uw tere zorg en diepe liefde. O, doe ons dat ook ervaren onder de prediking van uw woord. Opdat we bij u mochten schuilen, Heere, en sterkt uit u mochten ontvangen. En met nieuwe kracht ons levenspad mochten gaan, het oog verlicht door uw geest. En het nieuwe Jeruzalem in het oog, dan is onze gang licht. Dan varen we op met vleugelen als arenden, dan lopen we zonder dat we moede worden. Dan mogen we wandelen en niet mat worden. Laat uw erfvolk zich in u verheugen. Het is uw volk, het zijn uw schapen, Heere. Gij hebt ze gekocht, niet met vergankelijke dingen, goud en zilver. Gij hebt er uw Zoon voor over gehad. Die in de dood gaf, die stieren van het kruis. Die van God verlaten werd, die het uitriep. Mij dorst. Met die dorst naar het lichaam, maar ook naar God, naar de levende God. Omdat ook voor u, Heere Jezus, het gemis van s vaders gunst bitterder was dan de dood. En gij nederdaalde in dieper diepte dan het graf, namelijk in de hel. En daar hebt ge de godsverlating gepeild, maar ook gedragen, opdat ge nu als onze medelijdende hoge priester ons te hulp kan komen in al onze benauwdheden. Heere Jezus, aanschouw ons dan niet in onszelf, maar zie ons aan in uw arbeid. Zie ons aan naar het welbehagen des Vaders, dat Hij tot ons heeft. En wil u onze voorspraak zijn bij den Vader, biddende en dankende hoge priester. Opdat ons oog verlicht werd en we vanmorgen uw heerlijkheid mochten aanschouwen, waarmee Gij staat in de troon des Vaders en uw armen over ons houdt uitgebreid. Ja, het door uw woord ons toeroept. Onze voorbidden te zijn aan s vaders rechterhand, ons ten goede vader. Zo getuigt ge voor uw troon. Ik heb ze uw woord gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Heren, we zeggen het van onszelf niet. Maar het is uw getuigenis wat ge van uw kinderen getuigt voor het aangezicht uw vaders. Laat dat de hoop wekken in het leven van uw kinderen. Opdat we het kruis vrolijk zouden dragen. En in het spoor der gerechtigheid u zouden volgen. Totdat we verlost van onszelf, verlost van de wereld, verlost van de verleiding en de aanvechtingen des duivels u altijd zullen mogen dienen in uw tempel. Heere, zegen ook uw woord voor alle die nog in hun oude natuur voortleven, die nooit gesmaakt hebben de zoetheid van de vergeving der zonden, omdat ze nooit geweend hebben over de grootheid van hun schuld. Laat nu vanmorgen de tijd der minne zijn, waardoor u ze trekken mocht uit de duisternis tot uw wonderlijk licht, en ze nu mochten komen, onze jongens en meisjes, om de Heere de hand te geven en die plaats aan uw voeten te zoeken, waar zondaren genade vinden. Daar is toch geen gelukkiger leven dan dicht bij u. En er is geen gelukkiger volk dan het volk welks God de Heere is. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heere gerust. We hebben sterkten onder het kruis, omdat gij niet verlaten zal, Heere, hetgeen gij beloofd hebt. Heere, hoor u ons ook voor onze kinderen. Laat ze met ons meebidden, maar ook met ons meezingen en luisteren, opdat ook in hun jonge hart uw genade heerschappij hebben mocht, waardoor ze uw eer op de wereld zouden vertellen reeds in hun kinderjaren. Want dat kind is gelukkig dat God tot zijn vader heeft, dat een nieuw hartje heeft, dat naar u verlangt en dat in uw vrede delen mag. Heere, denk u ook aan de noden van allen die vanmorgen niet met ons naar uw huis konden komen. U kent ze allen. Die in de ziekenhuizen zijn, in de gestichten, in de inrichtingen, die daar verpleegd worden, u kent ze. Heere, wil ze nabij zijn. Wil gij toch tonen dat u een krankheid kent, en wil u ze liefderijk genezen, jong en oud. Wij bevelen ze aan uw genade. Gedenk in zonderheid ook die man van een zuster der gemeente, die in zo zeer ernstige toestand in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt u zich over hem nederbuigen, en wil u dat licht van uw vriendelijk aangezicht niet voor hem verbergen. Laat hem in zijn grote nood zijn vertrouwen mogen stellen op uw gerechtigheid, en zich vast mogen klemmen aan het heil dat u voor goddelozen geopenbaard hebt. Geef hem die vrede uw kinderen, o God, die groot is, zelfs in het dal van de schaduwen van de dood. Geef u ook zijn vrouw die verbinding aan uw dierbare genadetroon, om aan uw hand te mogen gaan, hoe het ook mogen tegenlopen. Sterk haar met hun kindje en breid uw vleugelen over hen uit. Gedenk u ook die zuster der gemeente die morgen naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden. Heere, wil u bij haar zijn. Wil u haar helpen en haar levensdraad nog niet doorsnijden. Ach, geef u in haar hart ook dat licht van uw genadig aangezicht, opdat haar ziel zich verblijden mocht in uw daden, en haar hart het oud vertrouwen wedervoegen mag, om niet te hebben haar gerechtigheden, maar te steunen op u of verander, Heer Jezus, want die zal niet beschaamd worden. Help ze naar lichaam en ziel. We zeggen uw naam ook dank voor die zuster der gemeente die ge weer thuis bracht, bij haar man en bij haar kinderen. Heere, u hebt ook haar levensdraad nog niet doorgesneden. Gij hebt tot haar gesproken ook in deze weg. Laat het tot een eeuwige zegen zijn. En behoud ze ook verder, opdat ze haar werk op aarde zou mogen doen, maar bovenal uw lof zou mogen vertellen, waar gij uw ganse kerk toe oproept, opdat zo door deze uw goede tierenheid bekennen mocht dat de Heere God is. Sterk ook haar met allen die haar lief zijn. Gedenk u ook dat gezin waar het zoontje weer thuis mocht komen. Uw goede hand was over hen. Laat ze ook samen in uw verblijf mogen zijn, en wil ook in dit jonge leven uw genade leggen, opdat de vrucht daarvan geopenbaard mocht worden in het wandelen in uw vrezen. Heere, laat een beschutting zijn over al wat heerlijk is. Wil in noden en in zorgen u betonen, de herder uw schapen, die weet wat elk van uw schapen behoeft. Wil het verdoolde terugbrengen, wil het onbuigzame bekeren, wil het harde van hart verbreken. Doe uw koninkrijk met kracht komen over de ganse aarde en ook onder deze gemeente. Wil uw dienaar ook ter hulp zijn in deze morgen. Ga op de mandermaal. Het voorrecht vergunt hier te mogen blijven. Wil zijn bediening verder ook zegenen. Gelijk ge vaak gedaan hebt, trouw God. De roem en de dank daarvan is alleen aan u. Schenk u ons vanmorgen ook de opening van uw woord. Onder de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we ons samen mochten verblijden. In de genade die ons geopenbaard is. In onze dierbare borg en zaligmaker. Jezus Christus. Amen. Geliefden, het woord van God, het welk we u vanmorgen willen prediken, staat in Psalm 51, de versen 14 en 15. 51, vers 14 en 15. Geef mij weder de vreugde uw heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaars zullen zich tot u bekeren. Deze tekst is een gedeelte van Davids gebed uit de nood van zijn ziel. Twee vragen stellen we die we dan willen oplossen. Ten eerste, wat begeert David in dit gebed? En wat beoogt hij hiermee? Dus het is een deel van Davids gebed, de nood van zijn ziel. Wij vragen ons af, wat begeert David in deze bede? En in tweede plaats, welk doel heeft hij ermee? Wat beoogt hij ermee? Daar zijn veel wereldsteden die, wanneer wij ze binnenkomen rijden, ons een verheffende aanblik geven van grootsheid en schoonheid en van welgeordendheid. Je ziet dan parken en vijvers en fonteinen en machtige gebouwen die iets van de heerlijkheid vertellen. Van de grote stad. Maar als we dan doorlopen naar het centrum van zulke wereldstad, dan vinden we daar heel vaak armoe, de huizen der misdaad, baas, nachtclubs, de buur der ontucht. Dan is daar binnen in zo'n stad vaak zulk een schrijnende nood. Zulke een ontzaggelijke diepte, dat het centrum van de stad vloekt tegen wat je daar buiten allemaal aan schoonheid ziet. Zo is nu ook het hart van ons mensen. Wij zijn meesters in het camoufleren van ons eigenlijk bestaan voor God. Wij kunnen heel spraakzaam en heel deftig zijn. We kunnen heel beleefd en heel burgerlijk zijn. Wij weten de juiste toon te vinden bij feliciteren en bij condoleren. De buitenkant is prachtig in orde. We zijn een beschaafd volk. Maar dringen we door tot het binnenste van ons hart, dan zouden we voor geen wereld willen dat de mensen weten wat er in onze gedachten omgaat. Dat de mensen weten welke bron van zonde ons leven is. Dat de mensen weten waar we mee bezig zijn, dag en nacht. Dan komen we tot die buurten waar die schrijnende armoede en waar de misdaad welig stiert. Dan vloekt ons binnenste vaak tegen de buitenkant. En God zij dank. Als we het zien. Gelukkig is de mens die stuk breekt in het gezicht van die schrijnende tegenstelling, die zijn stand niet langer handhaaft voor God en voor de mensen, maar die hier tussen wieg en graf die plaats leert kennen waar God gebroken harten heelt en waar Hij, die in stof ligt neergebogen, goedgunstig daaruit opheft. Hier begint dan ook alle ware leven, alle ware reformatie. Hier begint de vernieuwing van de wereld. Hier begint het koninkrijk Gods. Ik denk aan het woord van de Heer Jezus. Als de fariseeën tot hem komen en hem hun belangstelling openbaarden voor de komst van het koninkrijk, want dat is toch waar. Er zijn ontzettend veel slechte dingen van de fariseeën te zeggen, maar dit is toch waar. Zij hadden een ijver om het koninkrijk te zien komen. Het koninkrijk Gods. Daarna zochten ze. Al zochten ze het dan op een verkeerde wijze. En al zochten ze het dan in een verkeerde weg. Maar zij hadden in ieder geval nog oog voor dat koninkrijk. En het waren tenminste nog mensen die wisten dat dat koninkrijk een heerlijk koninkrijk zou zijn. Het waren tenminste niet van die vreselijke, ongenaakbare materialisten waar nu de kerk vol mee zit, tot op de preekstoel toe. Waar het alleen maar gaat over de opbouw van deze wereld, over de rijkdom van de mens, over de gezondheid van de mens, en waar de ziel des mensen onaangeroerd blijft. Waar wel een koninkrijk gebouwd wordt, maar niet het koninkrijk van God. Dit hadden dan in ieder geval die fariseeën nog voor, dat ze oog hadden voor het koninkrijk Gods. En wat antwoordt dan de Heer Jezus? Dan zegt hij, dat koninkrijk, dat is binnen uw lieden. Binnen uw lieden. Dat koninkrijk breng ik in het hart van mijn volk. Dat wil niet zeggen dat die fariseeën en schriftgeleerden één voor één bekeerde mensen waren, maar ze waren een deel van het volk van God. En onder die mensen stonden toch ook degenen die de Heere aanhingen. En u zegt die binnen in mijn volk, in het hart van mijn volk, daar is het koninkrijk. Daar begint het werk God. Van daaruit wordt de wereld onderworpen aan mijn genade. God vernieuwt het hart. Hij zegt het komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen ziet hier of ziet daar is, maar het is binnen u lieden. Daar begint God. Even de consequentie uit de val. Als Adam zondigt, dan vallen de appels en de bladeren niet van de bomen. Als Adam zondigt, dan sterft het gedierte niet. Als Adam zondigt, dan knikt het koren niet ter aarde. Dan blijven de bomen hun bloesem en hun vruchten geven. Dan zingt de vogels een lied. En dan staat het koren in de hof te prijken. En dan toch. Dan toch is de wereld vergaan. Dan is toch de wereld gekomen. Onder de vloek die God op onze zonde bedreigd had. Want viel de koning van de schepping, viel ook de schepping. En dan gaat God het koninkrijk weer oprichten. En dan begint hij om weer vertrouwen te wekken in het hart van twee mensen die God hun vertrouwen hebben opgezegd. Dan trekt hij deze ellendige zonduiden naar zich toe. Dan doet hij ze weer geloven in God. Dan zegt God, ik scheur je los van de zonde. Ik zal vijandschap zetten. Dat doet ik God, want God wist dat de band waarmee Adam en Eva aan de duivel en aan de zonde verbonden waren, dat die band zo sterk was dat ze nooit meer verbreken zouden. Ze zouden het niet meer kunnen, maar ze zouden het ook niet meer willen. En dit is nu ons alle leven ten voeten uit. De band die ons bindt aan de duivel, die ons bindt aan de boze, aan de machten van de boze, aan de zon, die is zo sterk dat we tot in eeuwigheid die band niet zouden kunnen, maar ook niet zouden willen verbreken. Onze gehechtheid aan het kwaad is zo intens en is zo diep en is zo innig, dat we de heerlijkheid en de barmhartigheid en de goede tierenheid en de genade en de gerechtigheid van God daar graag voor over hebben. In de eerste plaats omdat ons verstand verduisterd is en we God niet meer kennen en we zijn heerlijkheid niet meer bewonderen en niet meer weten wat het is om God te dienen. In de tweede plaats omdat we de leugen lief gekregen hebben. Lief gekregen hebben. Moet u eens indenken. De leugen doen, ja zeggen we, dat begrijp ik. Nee, God zegt de leugen lief gekregen hebben. Het boze lief, de zonde lief gekregen. Als je moet kiezen tussen de hemel en tussen de zonde, dan kies je gerust de zonde. We zouden ons allemaal doodzondigen tot in de hel toe. Als God die band met de zonde niet verbrak. Als hij door het machtwoord van zijn genade ons niet opzocht. Toen we met onze rug naar hem stonden en ons omkeerden, wederkeerden tot hem. Maar zie geliefden, dit is nu de genade van God. Dat waar hij zijn koninkrijk zal oprichten, hij dat koninkrijk begint in het hart van de mens. En van daaruit krijgt dit koninkrijk gestalte in deze wereld. De kracht van Gods kerk ligt niet in een machtige organisatie. Ligt niet in geweldige collectes voor ontwikkelingshulp. Maar de kracht van Gods kerk ligt in de gemeenschap met God. Door den Heilige Geest. De kracht van Gods kerk ligt in het geloof. Daardoor de liefde is werkende. Want dat is het wat de wereld overwint. Ons geloof. De dichter van Psalm 51 leefde in een vreugdeloos leven. Zijn tong was geboeid. Hij had God verlaten. De zonde liever gekregen dan de genade van God. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Indien mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. Indien het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten. Indien zij ontheiligen. Hetgeen ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. God is waar, ook in het doen komen van de straf over de zonde. En dat heeft hij ervaren. God kwam weer opnieuw, zoals hij hem eenmaal bezocht had in zijn jeugd en zijn hart vernieuwde, zo kwam hij weer. Als die genadige God door de innerlijke bewegingen van zijn eigen barmhartigheid en bezocht hem toen hij al een goed eind op weg was naar de hel. Zeker, o zijn leven was als een nachtpitje uitgegaan. Zijn kracht was gebroken. Hij was als een lederen zak in de rook zonder sap. En zonder elan en zonder veerkracht en zonder moed en zonder sterkte. Maar hij weigerde om het tegen God te zeggen. Hij weigerde om kleur te bekennen voor de Heer. Hij zou zich opnieuw vrijwillig hebben overgegeven in de hand van de duivel tot in de hel toe. Zulke een vernielende kracht hebben de zon. Ze blussen het leven des geestes in ons uit. Alle zonden. Alle zonden. Denk nu niet alleen aan deze zonde. Deze zonde die David deed in zijn moord, in zijn doodslag, in zijn hoererij. Maar het is maar één van die vele zonden. Alle zonden hebben eenzelfde uitwerking. Alle zonden doven de geest uit. Alle zonden blussen het werk van Gods genade uit. Alle zonden bedroeven de Heilige Geest. Want we zijn een tempel van God. En in die tempel van God kan niet de geest des duivels en de geest van God samenwonen. Als de een komt, dan moet de ander weg. Als de geest des, van de boze de overhand over ons heeft, dan gaat de geest des Heren weg. Treurig en bedroefd, maar hij gaat weg. Hij wil niet samen in hetzelfde huis wonen. Met de vorst der duisternis, met de geest van de boze. Machtige mens. Machtige mens in zijn krachteloosheid. In zijn zonde. In zijn boosheid. David heeft het ervaren. God heeft zijn zonde weggenomen. Er is een tijd gekomen dat de Heer hem terugriep. En David is gevallen voor God. En God heeft gezegd, David, je zal niet sterven, maar leven. Ik heb je zonde weggenomen. Je zou zeggen, nou, dan ben ik het. Als ik dat toch eens wist, hoor ik u zeggen, dat God mijn zonde weggenomen had. Nou, wat dan? Oh, het is een ontzaglijk voorrecht. Wanneer het woord der gerechtigheid tot ons komt. En in ons hart de Godspraak vernomen wordt. Door woord en geest. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Het is een onwaardeerbaar voorrecht als we hier in de Bijbel de kenmerken mogen lezen zoals die hier in ons hart gewerkt zijn. En we door Gods geest aansluiting krijgen aan dat woord. Zodat we mogen weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zodat we mogen zeggen, Heren, zoals het hier in de Bijbel staat, zo is het in mijn hart ook. En dan zegt u daarvan, dat zulk een genade gekregen heeft in uw ogen. Heren God, dan heb ik ook genade gekregen in uw ogen. Zo functioneert het geloof. Zo werkt het geloof. Dan krijgen we aansluiting aan dat woord van God. Dan lezen we in de Bijbel de kenmerken van degene die God genade bewezen heeft. En dan willen we, en dan mogen we onze ziel daaraan optillen. En dan mogen we daar de vrede Gods in vinden. Wanneer die geest van de Bijbel, getuigt met de geest die God in ons leven gegeven heeft, dat we kinderen Gods zijn. En dat is een hechte samenspraak, dat snoer dat wordt niet meer verbroken. Maar, bent u het dan? David was er niet. Dan nog niet, zegt u. Nee, David was er niet. Ook al geloofde hij, dat God hem niet zou doen sterven en verwerpen voor zijn aangezicht om deze zon. Al mocht hij vastelijk geloven dat God zijn zonde achter zijn rug geworpen had, toch was hij niet. Waarom niet? Ach, David, al was het een kind van het Oude Testament. Hij heeft toch geloofd dat er twee zijden zijn aan het werk van God. Dat er twee zijden zijn aan de borgtocht van Jezus Christus. Dat er niet alleen is een lijden van de straf, waardoor de schuld van Gods volk is uit Gods boek gedaan. Maar dat er ook een doen is van de wet, waardoor het eeuwige leven en de gemeenschap met God tot stand gebracht wordt. Stel eens, het kan natuurlijk niet, maar stel eens dat Christus alleen geleden had voor de zonde. Dan zou hij al de zonden zijn volks daarmee voor eeuwig uit Gods boek hebben gedelgd. Maar dan hadden we niet de aanneming tot kinderen verkregen. Dan waren we niet teruggebracht in het vaderharte Gods. Dan wisten we niet van die vrede, die zalige vrede, die de oprechte bij God mogen smaken. Maar Jezus Christus is een middelaar. Niet alleen door zijn bloed betalend voor al onze zonden, die de gemaakte schuld geboet heeft, maar die ook Gods heilige wet, tot aan de letter, tot aan de laatste letter, volkomen heeft bewaard en onderhouden. En in die onderhouding van Gods heilige wet, heeft hij het eeuwige leven verworven. Hij heeft dus door zijn lijden de eeuwige dood gedood. Maar hij heeft door zijn leven en gehoorzaamheid het eeuwige leven verworven. Zodat dus de vrede van al Gods kinderen bestaat, ten eerste, in de wegneming van al hun zonden, maar ook in het wederbrengen tot God, het verkrijgen van de aanneming tot kinderen, het weer teruggebracht worden in het huis des vaders, het weer aan vaders zijde, aan vaders des, van vaders spijs te mogen eten, om eeuwig in vaders liefde te mogen verkeren. En zie, nu is dit het kenmerk der oprechte. En dat ziet u ook zo schoon in het leven van David. Dat hij niet tevreden is met die vergeving van zijn zonden. Maar hij wil ook de gunst van God weten. Hij zegt als het ware, Heere, wat baat het mij, al is de hel voor mij toegesloten en de hemel is niet voor mij geopend. Heere, wat baat het mij, wat baat het de verloren zoon, stel nu eens voor, toen hij tot zichzelf kwam en wederdacht aan het goed zijns vaders en aan de liefde zijns vaders, wat zou het hem gebaat hebben als de vader hem andermaal 1 miljoen geschonken had toen hij daar tussen de zwijnen zat. Ach, hij zou gezegd hebben, vader, dat is het niet. Want dan zal ik ook dit goed er weer doorbrengen. En dan ben ik nog even arm en even hulpeloos. Wat baat het ons, indien God ons bevrijdt van de eeuwige straf. En hij brengt ons niet terug in vaders gunst. Maar zie, dit is nu de genade van God. God doet nooit half werk. Heeft deze beide zijden van het verlossingswerk voor zijn rekening genomen. En zo vaak als we nu daar een oog voor mogen ontvangen, gaan ook de wonderen van de heiland voor ons oog. En mogen we die gerechtigheid al kluider en al heerlijker naar zijn beide zijden aanschouwen. Opdat onze troosteloze harten zouden vertroost worden. En ons leven geleid worden in het spoor der gerechtigheid. En de vreugde Gods onze ziel zou doorstromen. Het ging bij David nog niet in de eerste plaats om de gevolgen der zonde die bitter waren. Om die gevolgen weggenomen te krijgen. Je hoort David niet klagen. Wanneer de Heere zegt het zwaard zal van je huis niet wijken. Dan zegt hij niet, oh God doet dat toch niet. Hij buigt zijn hoofd. En hij aanvaardt vaders tuchtiging. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Daar gaat het hier niet om. Maar waar dan om? Wel, hij zegt, geef mij weder de vreugde uws heils. En de vrijmoedige geest ondersteunde mij, dat zijn twee dingen. Geef mij weder de vreugde uws heils. Dat is de vreugde over het heil dat gij mij geopenbaard hebt. Neem die wan ook uit mijn ziel weg. Opdat ik niet alleen wetenschap zou hebben dat ge mijn zonde achter mijn rug geworpen hebt. Maar dat ik ook met opgewektheid u zou mogen dienen, o God. Dat ik weer blijdschap zou mogen beërven. Om in deze wereld te kunnen leven. Daar gaat het hem om. O, dat is ook een kenmerk. Juist een kenmerk van het oprechte. Het oprechte volk van God. Van het werk van God in het leven van zijn kinderen. Want het gaat er David niet om. En dat is nu juist het criterium. Hij bidt niet om ontheffing van de straf. Zoals wij zo vaak doen als we in ellendige omstandigheden verkeren. Ziekten of armoe of schande. Dan zeggen we, o God, weer toch de nood van ons. En als God het dan doet, dan vergeten we God vaak. Dan leven we weer precies als voor die tijd dat hij ons in de nood bracht. Hoeveel zijn er niet die op wat uitreddingen leven. Die zeggen, ja, maar dat heeft de Heere toch in mijn leven gedaan. En toen heeft hij mijn stem gehoord. Ik verkeerde in grote zorgen, lichamelijk, financieel, ten opzichte van het leven van man, vrouw of kinderen. En we hebben God ernstig aangeroepen en God heeft gehoord. Oh, er zijn hele groepen mensen die maken daar hun godsdienst van. Buiten de kerk, buiten onze gemeente. Denk maar eens aan al die mensen die de wonderen nawandelen. Die man die kan wonderen doen. Dus daarom moet het toch wel een godsgezant zijn. En daarom moet hij toch wel dicht bij de Heer leven. Dat op zichzelf, dat zegt nog niets. Dat zegt nog niets. Maar ook onder ons. Ach, dat is ook het verborgen kwaad van veler harten. Dat ze God gesmeekt hebben om een gunst, om genade. Om ontheffing van dit of dat kwaad. En God is een grote goedheid, hij geeft het. En dan maken ze van die verlossing hun zalig maken. Nooit merk je dat zulke mensen verlangen met David. Niet alleen naar wegneming van zijn schuld, naar opheffing uit zijn nood, maar naar God. Naar God.
Uw goede tierenheid, heren, is beter dan het leven. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. David begeerde niet enkel een teken, om dan met dat teken zich te verblijden, alsof dat onze God was. Hoeveel dwaal men niet. Nee, let nu eens op het leven van David. Hij zegt, geef mij weder de vreugde. De vreugde over uw heil. Dat heil waar David geen vreemdeling van was. Dat heil waar hij reeds van gezongen had. Mag ik het nog eens opzeggen, dat mooie versje. We kennen het net niet meer, omdat het niet meer in ons Bijbeltje staat. Toen ik nog jongeling, geacht het zeer gering, bij mijn broeders was en dagelijks nam waar, de schapen hier en daar zich weidend in het gras. Terwijl het vee nu at, ik in de schaduw zat en loofde God de Heere. Een instrument ik bracht, waarop ik dan voortbracht, des allerhoogste eer. Daar heb ik, daar zong hij van de vreugde van Gods heil. Daar heeft David ontdekt dat God zich over hem had neergebogen. Dat God zich zijner ontfermde. Dat God hem nabij gekomen was in offer en in altaar. En daarom verlangde zijn ziel naar de levende God. Daarom was hij sterk in zijn jeugd. En daarom leefde hij dicht bij God. En nu is die vreugde is uit zijn ziel weg. Dat hebben de zonden teweeg gebracht. Die maken de mens vreugdeloos, bedroefd, hongerig, ellendig, verlaten en hulpeloos. En als God nu zegt, David, ik zal je zonde niet meer gedenken. Dan zegt David, Heere, geef me dan ook de vreugde weer. Zoals Mozes, de Heere zegt, Mozes, ik zal een engel met u zenden. En die zal u veilig in Kanaan brengen. Dan zegt Mozes, nee Heer, als uw aangezicht niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Wat hebben we aan een engel? Wat hebben we aan een veilig geleide naar Kanaan? Wat hebben we aan Kanaan zelf? Als we Jezus niet hebben, wat heb ik aan de hemel, als ik Gods vriendelijk aangezicht daar niet zou ontmoeten? En dit is nu een vlijmscherp kenmerk, hier moet ge nou uw hart heen dan toe. Dat zeg ik dus niet alleen voor de huichelaar, voor de nabijkomende. Opdat die zich ontdekken zou, opdat die zich ontdekt zou weten en ontdekt zou worden. Maar dit zeg ik ook tot versterking van het geloof, van de kleingelovigen. Ze worstelen zo vaak, Heere, zijn mijn zonden wel vergeven. Ben ik wel rechtvaardig voor u? Ben ik uw kind wel? Is het werk uw genade wel echt? Nou, hier hebben we nu een vast kenmerk. Waar gaat het nu om in uw leven? Gaat het u nu ook hierom? Geef mij weder de vreugde van uw heil. Ik kan buiten uw vreugde in u, die blijdschap in u, die verwondering over uw heil, wat gij gedaan hebt. Dat u barmhartigheid aan uw volk geopen buiten hebt, uw volk verkoren hebt, de dienst der offeranden ingesteld hebt, Jezus Christus beloofd hebt, gegeven voor ons, gegeven in de volheid des tijds. Wij mogen erachter staan waar David nog voor stond. En toch zegt hij, geef mij weder de vreugde uws heil. Is dat nou ook uw gebed? Kunt ge buiten die vreugde niet leven? Is dat uw leven geworden? Dan zijt ge een kind van God. Dan gaat het niet om hemel of hel. Dan gaat het niet om dit of dat te verkrijgen van God of ontheven te worden van deze of die benauwdheid. Maar dan gaat het om God zelf. En dat is nu het werk van Gods genade. Dan gaat het om God zelf. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Maar hij bidt niet alleen om vreugde. Hij bidt ook om kracht. Want hij zegt, opdat ik dan ook kracht zou mogen ervaren. Opdat die vrijmoedige geest mij zou ondersteunen. Dat wil zeggen, de geest die mij vrijmoedig maakt. David, hij heeft de tijd gekend dat de vrijmoedige geest hem ondersteunt. toen hij in zijn jonge jaren een leeuw en een beer versloeg. Hij zegt later, dat heb ik gedaan in de kracht van God. Toen was ik ondersteund door Gods heilige geest, zo vrijmoedig, dat ik op de leeuw toetrad en ik sloeg hem dood. Dat ik met een beer vocht om een schaapje uit zijn klauwen te halen. En God sterkte me en hij maakte mijn kracht groter dan de kracht van de leeuw en van de beer. Die tijden heeft David in zijn leven gekend, dikwijls gekend. Als hij daar de reus Goliath ziet naderen, die met hem spot en die hem toeriep zijn kop van hem te zullen nemen en zijn vlees aan de vogelen van de hemel te eten te zullen geven, dan zegt hij, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heer, de God van de slagorde van Israël, die gij gewoond hebt. Daar heeft hij die vrijmoedige geest. Daar springt hij met God over een muur. En daar dringt hij met zijn God door een bende. De genade maakt sterk. De vrede Gods maakt ons meer dan overwinnaars. De zonde maakt ons geniepige, akelige, nare, kleine mensjes. Die altijd met onze ellebogen moeten werken en die overal allerlei gevaren zien. En iedereen doet ons kwaad en tegen iedereen hebben we wat. Want we moeten ons tandje veilig stellen. We moeten voor onszelf zorgen en we moeten ons camoufleren. We moeten toch laten zien dat we ook wat zijn. Maar zo het leven der genade niet. Wanneer Gods vrijmoedige geest ons ondersteunt, dan zijn we sterk, dan zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we zelfs tegen een spottende Michal, die zegt, ha, is dat nou een koning? Hoe is heden de koning van Israël vernederd? Voor de ogen van de dienstmaagden van zijn dienstknechten. En dan zegt die vrouw, ik zal me nog geringer houden dan alzo. En wat betreft die dienstmaagden waar gij van zegt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Direct. Toen had hij een vrijmoedige geest. En toen kon hij met de dienstmaagden van zijn dienstknechten vrolijk huppelen voor Gods ark. En dat deed dan zijn reputatie totaal geen afbreuk. Toen kon hij met de verloren zondaren een verloren zondaar zijn die samenleefde uit de genade van God. En wees maar niet bang. Wees maar niet bang. Dat je dan je stand verliezen zou. In de ogen van mensen. Want God heeft gezegd. Dat hij degene die in zijn wegen wandelen. Genade en ere zal geven. Daar zorgt God voor. En nu zegt hij, geef me weder de vreugde van uw heil. En die vrijmoedige geest, die geest van God, die mij vrijmoedig maakt, die ondersteunen mij. Hoort u het? Het gaat hem dus niet alleen om hemzelf. Hij zegt niet, als ik maar vreugde heb, heren, als ik maar blijdschap heb. Maar hij zegt ook, heren, dan kan ik weer dienen. Dan kan ik uw kind weer zijn. Dan kan ik vertellen dat de Heere God is. Dan kan ik zelfs, hij zegt in het volgende vers, dan kan ik zelfs aan de overtreders uw wegen leren. En dan zullen de zondaars zich tot u bekeren. Dat was het doel van zijn smeking. Daarvan zullen we nog een enkel woord spreken als we gezongen hebben. Uit Psalm 74, het tweede en het vijftiende vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u vanouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Het zijgend fontein deed uit een rots ontspringen. Of op een hoop de wateren samendringen. Wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Het is het tweede en het vijftiende vers van Psalm 74. overleden. Daar staat in onze confessie, in onze belijdenis, dit schone artikel. Met, want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing den Heilige Geest van de zijne ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg, nog laten zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ter dood, of tegen den Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwig verderf storten. Dit staat in het stuk van de volharding der heiligen opgesteld tegen de remonstrant op de synode 1618, 1619. Hoe treffend hebben onze vaderen hier vertolkt en beleden wat hier in het woord van God ons voorgesteld is. Hoe zien we duidelijk uitkomen dat Gods genade, Gods roeping en Gods verkiezing onberouwelijk zijn. Maar hoe spoort dat ook het hart van de verloste zondaar aan om te wandelen in de wegen des Heren. Zo, zegt hij, zal ik de overtreders uw wegen leren. Dat was dus zijn ernstig doel met Gods goede tierenheid. Met de beleving van de vreugde van Gods heil en de ondersteuning door den Heilige Geest. Hij zegt, Heere, dan zal ik me ook weer nederbuigen over de overtreders. De afwijkers van uw wet. Nee, David bedoelt het niet om ze dan de les te lezen. Om ze vanuit de hoogte terug te roepen van hun ongerechtigheden, juist niet. Hij bedoelt het zo, hij was rechter. Ze komen tot hem, de overtreders, die om eigen schuld zich allerlei ellende onderworpen hebben. En dan zal hij die overtreders, tot die zal hij zich neerbuigen. En dan zal hij als koning het verscheurde, het gebrokene, het lamme, het weggedrevene, het blinde weer opzoeken. En hij zal het weten brengen. O, hier mag David de beeldenis van de grote Davidszoon reeds dragen, die door God in de wereld gezonden is, om als die meerdere David het gebrokene te helen en het weggedrevene weder te brengen. Heere, zegt hij, dan zal ik uw beeld weer vertonen. Dan zal ik niet te hoogmoedig en niet te hard meer zijn om neer te buigen bij de armen, bij de ongelukkigen, bij de zondaren, bij de overtreders. En dan zal ik die overtreders uw wegen leren. Met andere woorden, dan zal ik ze terugbrengen van de weg der ongerechtigheid, want gij zijt waard gediend te worden door alle schepselen. Maar dan zal ik ze ook de wegen van uw heil leren. Dan zal ik tegen de goddelozen zeggen, wees niet al te goddeloos. En tegen de zondaars verhoog de hoorn niet. Want God is het die de een vernedert en die de ander verhoogt. Dan zal ik tegen de zondaars zeggen, zie, dit is de weg der gerechtigheid. Wandel in dezelfde. Daar vraagt hij om. Om zulke kracht, om zulke genade, ja geliefden, wanneer ons hart begenadigd wordt en onze ziel dus naar de gemeenschap met God, dan is het immer het verlangen der kerk geweest om zich neder te buigen onder de schuld der wereld. Alle andere hulp blijft zeer gebrekkig en doet tekort aan de wezenlijke hulp die de mensheid behoeft. Onthoud het goed. O, wij worden vandaag overschreeuwd met allerlei leuzen, tot in het goddeloze toe. Ik hoorde onlangs dat iemand gelezen had, laat u met God verzoenen, geef in de collecte voor ontwikkelingshulp. Begrijp u het godonteerende, het profane, het diepzondig menselijke. Laat u met God verzoenen, dus doet goede werken. Verhef uzelf boven uzelf. Wees een goed mens en wees voor anderen goed. Dienst aan de naaste, maar niet door Jezus Christus. Niet vanuit de verlossing waarmee hij ons verlost heeft. En zulke dienst is niets anders dan eigenliefde. Het komt ook wel openbaar. Waar loopt heel de ontwikkelingshulp op uit? Men schrijft het openlijk. De rijke landen worden steeds rijker. En de arme landen worden steeds armer. Het is allemaal politiek en commercie. Het is niets anders dan koehandel. Omdat de barmhartigheid van Christus eraan ontbreekt. Tevergeefs eren ze mij. Lerende leringen die geboden van mensen zijn. Tot de wet en tot de getuigenis. Als het niet is naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. De kerk van Christus heeft bewezen. En elk persoonlijk christen is er een voorbeeld van dat. Wanneer hij de vreugde van Gods heil wedervinden mag. En door zijn vrijmoedige geest wordt ondersteund. Hij ook een christen is voor zijn naast. Dan zegt David, Heere, dan. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. Dan zal ik tot de zondaren zeggen, keer weder tot God. Want hij is genadig en hij is barmhartig. En, zegt hij, en dat is geloofsvertrouwen. En, zegt hij, de zondaars zullen zich tot u bekeren. Daar was hij zeker van. Waarom was hij er zeker van? Ach, hij heeft genade bij God gevonden. En die genade bij God vindt, die is zeker dat God ook een andere genade bewijzen wil. Had ik het voor mezelf niet geloofd, geloof ik het voor u ook niet. Maar als ik het voor mezelf geloof, dan zeg ik ja. Ja. Buig uw knieën. En God van de hemel zal uw genade bewijzen. De kracht van de prediking ligt niet uitsluitend. Maar ligt toch ook in het geloof van de prediker. De Heere zegt tegen zijn discipelen. Als je een geloof had als een mosterdzaadje. Dan zou je tot deze berg zeggen, wordt opgegeven in de zee. Dan zou je tot deze boom zeggen, wordt ontworteld. En in de zee geplant. Hoort u het? De Heere zegt, als je dat geloof had. Zulk een geloof. Dat zo vruchtbaar is, zo op mij vertrouwd, ook in de prediking van het evangelie, dan zal ik wonderen doen op de aarde. Dan zal ik wonderen doen aan dood. David, hij heeft het verstaan onder het Oude Testament. Hij zegt, en dan zullen de zondaars zich tot u bekeren. Heren, als ik die vrijmoedige geest van u mag ontvangen, die geest die mij doet uitroepen over het ganse wereldrond, dat we alle verloren zijn in onze eerste vaart. Dat we der dood en des verderfs vruchten dragen. Maar dat er een God is. Bij wie zondaren mogen schuilen. Die zich der ongerechtigen ontfermt. Die de zonde, de schuld, de overtreding toedekt. Die al degenen die in het stof voor hem liggen neergebogen weer opricht. Geliefden. Is dat nou ook het leven in u? O welgelijk zalig zijt ge, die hongert en dorst naar deze vrede en naar deze vreugde en naar deze vrijmoedige geest, die al zo begeert zich ook zelf te mogen nederbuigen, opdat de zondaars zich tot God mogen bekeren. Dat is de kracht van elke ambtsdrager, dat hij geloven mag. Dat Gods woord machtig is. Dat woord dat hij spreekt. Dat hij meedelen mag in de huizen. Bij de huisbezoeken. Dat we van de kansel mogen spreken. Dat op de zondagsschool geleerd wordt. Dat woord machtig is. Opdat de zondaar zich tot God zou bekeren. En dan is de kracht die daarachter staat. Heere, uw vrijmoedige geest. Onthoud mij niet. Dan zal het gebeuren. Dan zal uw koninkrijk bloeien. Dan zal de woestijn. En de dorre plaatsen hierover vrolijk zijn. Dan zal de wildernis bloeien als een roos. Dat zal God doen. Naar zijn welbehagen. Geliefden, hoe is het in uw hart? O, ik denk zo aan die voorbeelden. Die niet om de vreugde des heils verlegen waren en begeerig waren in de Bijbel genoemd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Kain. Kain, hij kende zijn zonde. Maar zonde kennen, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Kain kende zijn zonde. En waar was hij bang voor? Hij was bang dat hij gedood zou worden. Ieder die me vindt, zegt hij, die zal me doodslaan. En als God dan maar zegt, nee Kain, Ik zal een teken aan je stellen. Ze zullen je niet doodslaan. Dan is Kain gerust. Dan gaat hij uit van voor het aangezicht des Heren. Wat wil hij dan nog meer? Wat wil hij dan nog meer? God heeft het vonnis opgegeven. Men zal hem niet doodslaan. Wat kan het hem verder schelen wie God is? Dan gaat hij uit van het aangezicht des Heren. Ezau. Ik hoor hem schreeuwen met een bittere schreeuw. Waarom schreeuwde hij? Omdat de zegen was weggenomen. Zegen ook mij, mijn vader. Zegen ook mij. Hebt ge niet nog een zegen? En hij zocht die zegen. Hij zocht de plaats. Hij zocht die zegen. Hij zocht de een plaats des berouws, staat er. Hoewel hij die zegen, met tranen zocht. En hij vond geen plaats des berouws, zo staat het. Hoewel hij die zegen, met tranen zocht. Hoort u wel? Hij vond geen plaats des berouws. Hij zocht er ook niet na. Hij wilde geen berouw. Hij wilde de zegen. Hij wilde ontheffing van het oordeel. Hij wilde de zegen. Denk nog aan Judas. Waar was Judas zo bekommerd over? Hij zei, mijn zonde, mijn zonde. Ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Had ik die zonde maar niet gedaan, had ik die zonde maar niet gedaan. Geliefden, zo zijn er nog veel mensen. Die zeggen, oh, had ik maar niet gezondigd. Maar ze zeggen nooit, oh, had ik maar niet tegen zulke God gezondigd. Die hebben wel pijn over de zonde. En wel pijn over hetgeen op de zonde volgt. Maar ze hebben nooit pijn, omdat Gods hart pijn heeft over onze zonde. Ze hebben nooit geweend, omdat God over onze zonde geweend heeft. Ze zijn nooit bedroefd geweest, omdat ze God bedroefd hebben. Ze hebben nooit een droefheid gekend naar God, naar Gods model, naar Gods voorbeeld, zoals God bedroefd is. En daarom ook nooit geen bekering. Nooit geen vragen, geef me weder de vreugde uws heils. Als ze maar weten mogen dat het kwaad hun niet treffen zal. Dat de hel is toegedaan. Dat de dood geweken is. Dan is het genoeg. En verder bekommeren ze zich niet. Om God en om zijn dienst. Wat is dat erg. Want al zoudt ge dan in dit leven gevrijwaard zijn van de gevolgen der zonde, al zou het zwaard dat God op de zonde bedreigd heeft worden weggenomen, en gaat de vreugde met God niet, wat had ge dan nog? Dan hield ge de vreugde der wereld over, en die is niets dan bittere alsem en droesem en teleurstelling. O, rust niet voordat ge uw hart voelt breken. Voordat ge weet uit de schrift. Dat het werk dat ge in u gevoelt het werk is van den Heilige Geest. Zijt ge nog onverbroken zondaar. Leeft ge nog zonder die smart. En zonder dat verlangen. Dat hier uit Davids gebed spreekt. Buig dan toch uw knieën. En zeg, Heere. God van David. Ik heb gehoord dat er voor zondaren genade is. Dat zondaren zich tot u zullen bekeren wanneer ze gehoord hebben. Dat gij aan zondaren de vreugde uws heils heeft wedergegeven. Heere, zegen anderen, maar zegen ook mij. Opdat je in je jeugd reeds, jongens en meisjes, Davids God tot je God mocht leren kennen. En met David mocht zeggen, een instrument ik wrocht, waarop ik dan voortbracht, des allerhoogste eer, dat je in je jonge jaren reeds Davids God en zijn sterkte leerde kennen. Oh, dan moet je veel vrienden en vriendinnen vaarwel zeggen. Maar zie nu eens wat de ondersteuning van Gods geest in Davids leven bewerkt heeft. God heeft hem sterker gemaakt dan al zijn vrienden. Want der jongelingen sieraad is zijn kracht. En dat heeft God hem gegeven. Heeft God hem niet wijsheid gegeven. Heeft God hem niet kracht gegeven. Dat hij een leeuw en een beer kon verslaan. Staat God niet voor zijn kinderen in? Al moeten ze de spot van deze wereld dragen. De Heere zegt, die mij beleden zal voor mijn vader. Die zal ik... Die mij beleden zal voor de mensen. Die zal ik beleden voor mijn vader. Die in de hemelen is. Zie het maar in David. God maakt hem sterk. En God geeft hem de overwinning. En straks dan gaat hij helemaal alleen de reus Goliath tegemoet. En dan overwint hij de oorlogen des Heren. In de naam en in de kracht van hem. Die hem zijn vrijmoedige geest gaf. Om hem daarmee te ondersteunen. Wel nu zo doet God nog. Want hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Nog eens. Dan zal de smaad der wereld uw deel zijn. Maar dat heeft Christus dan ook beloofd. Maar hij heeft ook beloofd dat het uw deel de eeuwige overwinning zijn zal. Want hij heeft gezegd, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En gij, die bij het klimmen uw jaren vreemd zijt van het leven van David. Die misschien doodzweet als u denkt aan de hel. En aan de dood en aan die ernstige operatie. Of aan dat alles wat verkeerd gaat in uw leven. Maar die nooit tranen schrijft. Naar Gods vrede en naar de vreugde van Gods heil. Die nooit schreien kan over Gods barmhartigheid. Over Gods eeuwige liefde in Christus. Aan zondaren geopenbaard. Wat bent u arm. Wat bent u arm. Merkt u nou niet dat uw hart nooit breekt. Dat uw hart nooit met grote en goede gedachten vervuld zijn. Vervuld is over God. Merkt u niet dat u niet tot bekering komt. U blijft altijd maar in dat oude straatje wonen. Van mag God me nog eens bekeren. En mocht ik nog eens en mocht ik nog eens en mocht ik nog eens. En zo ga je naar de eeuwige verdoemenis. O hoor toch heden de stem des Heren. Laat zo'n goede tierenheid uw hart toch eens breken. Kijk toch eens die andere kant uit. Zie niet alleen in de kerker van uw hart. Maar zie dat ge met uw zonde God bedroefd hebt. Zijn genade tegengestaan. Zijn beloften is verbroken. En zijn verbond geschonden. Laat dat nu eens pijn doen in uw ziel. En bid dan om de werkingen van de Heilige Geest. Opdat hij u die gestalte geeft die in Davids hart was. En die in het hart is van Davids kinderen. Want het is waar. Wat er dan ook in ons leven mogen zijn, God weet het. Dan gaat het ons niet in de eerste plaats om ontheffing van het oordeel. Om bewoning van de hemelzalen. Maar dan gaat het ons in de eerste plaats om vreugde. Vreugde over God. Vreugde om God. En vreugde in God. Want dat is onze zaligheid. Wanneer de vreugde van Gods heil, over Gods heil, om Gods heil, door Gods heil, onze ziel mag doorstromen, dan zijn we wel gelukzalig. Dat is het begin van het eeuwig zalig hemelleven. Dan mogen we ook de kracht des geestes opnieuw in ons gevoelen. Die ondersteuningen van Gods geest en meer zijn dan overwinnaars. Overwinnaar over onszelf. Overwinnaar over deze wereld. Dan mogen we ook. Door de leiding van Gods geest, zeggen Heere, dan zal ik me nederbuigen, uw beeld vertonen, tot de overtreders. En dan mag ik tot die overtreders zeggen, dat er een weg is, een smalle weg, die naar het eeuwige leven leidt. Een weg der waarheid, en een weg des levens, waarop een dwaas zelfs niet dwaalt. Ja, Heere, dan geloof. Dat de zondaars zich tot u zullen bekeren. Dan zal de gemeente van Jezus Christus gebouwd worden. Dan mogen we het beeld van Christus vertonen in deze wereld. Dan zullen de hardste harten zich buigen. En ze zullen hem vereringen toebrengen met geschenk. En ze zullen zijn naam prijzen. Die goed is. Amen. Heren, mogen deze geest ons bezielen, opdat ons leven een vruchtbaar leven zijn mocht. Een vruchtbaar leven voor u, om uw naam en uw goedheid te mogen bekennen, om te mogen leven uit uw gerechtigheid, in de vrede met God, maar ook om de overtreders uw wegen te mogen leren, opdat de zondaars zich tot u bekeren zouden. En wij ons samen verheugen mochten in het buigen aan uw troon. En uw genade mochten ervaren die beter is dan dit tijdelijk leven. Zegen alzo de bediening van uw getuigenis aan jong en oud, aan bekeerd en onbekeerd. Uw naam tot eer en onze ziel tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 43, het vijfde vers. Althans heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.